Goedemorgen allemaal. Mooi om hier met jullie te zijn vanmorgen, met elkaar ook God te aanbidden. We hebben prachtige liederen gezongen, waar gewoon Gods almacht, zijn kracht, zijn majesteit centraal staan. Maar waarin tegelijkertijd ook wel door de liederen heen ook beleden hebben dat we het niet van onszelf en van onze eigen kracht moeten verwachten. En dat is ook waar ik het vanmorgen wat met jullie over wil hebben. Weet je, ik denk dat de meesten van ons in meerdere of mindere mate opgegroeid zijn met het gevoel dat we onszelf moeten bewijzen en dat we moeten presteren. Dat is nou eenmaal hoe deze maatschappij in elkaar zit. Dat wordt van ons verwacht. En ik denk dat we bewust of onbewust naar God toe ook wel eens zo in kunnen staan dat we onszelf moeten bewijzen, dat we moeten presteren, dat we aan het einde van de dag moeten kunnen laten zien dat we iets gedaan hebben voor hem, op de een of andere manier. Maar gelukkig leert de Bijbel ons iets heel anders. En ik wil jullie vanmorgen meenemen naar een stukje uit een brief van Paulus, de eerste brief aan de gemeente in Korinthe. En ik lees die vanmorgen even met jullie uit een wat andere vertaling. De Basisbijbel. Heb je de Bijbel-app of zo, dan kun je die ook meelezen. En anders is het wellicht op dit moment handigst om mee te luisteren. Maar nogmaals, heb je de Bijbel-app? Lees gerust mee. 1 Korinthe, hoofdstuk 1. 1 Korinthe 1. En dan wil ik lezen vanaf vers 17. Dat is dus vanuit de Basisbijbel. 1 Korinthe 1 vanaf vers 17. Daarboven staat in deze vertaling: de gekruisigde Christus is de kracht van God. En dan beginnen we. Want Christus heeft mij niet gestuurd, dat zegt Paulus, om te dopen, maar om het goede nieuws te vertellen. En dat doe ik niet met veel mooie woorden, maar zo gewoon mogelijk. Want het gaat niet om mooie woorden, maar om de gekruisigde Christus. Dat is het belangrijkste. De mensen die verloren gaan, vinden het een belachelijk verhaal dat Jezus ons gered heeft door aan het kruis voor ons te sterven. Maar voor ons die gered zijn, is het de kracht van God. Want in de boeken staat: ik zal laten zien dat de wijsheid van de wijze en geleerde mensen niets voorstelt. Hun hele manier van denken is maar dwaas. Waar blijven nu die wijzen, de geleerden en de filosofen van deze tijd? Wat zij als ongelovige mensen wijs vinden, vindt God maar dwaas. Want met al hun wijsheid hebben ze hem niet leren kennen. Daarom besloot God mensen te redden door het belachelijke verhaal van het kruis. Want de mensen die het geloven worden daardoor gered. Joden willen wonderen zien, Grieken willen wijsheid horen, maar wij vertellen over een gekruisigde Christus. De Joden willen het niet geloven, de Grieken vinden het belachelijk. Maar voor de mensen die door God zijn geroepen, is Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Maakt niet uit of ze Jood zijn of Griek. Wat de mensen een belachelijk idee vinden van God is wijzer dan de wijsheid van de mensen. En wat de mensen zwak vinden van God heeft meer kracht dan mensen. Kijk maar eens, broeders en zusters. Wat jullie zelf voor mensen waren toen God jullie riep. Niet veel van jullie waren heel wijs of belangrijk op de menselijke manier. Nee, jullie waren maar heel gewone mensen. Want wat de ongelovige mensen belachelijk vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan de wijsheid van mensen. En wat de ongelovige mensen zwak vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan wat de mensen sterk vinden. En de dingen die de ongelovige mensen onbelangrijk en waardeloos vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan de dingen die de mensen zo belangrijk vinden. Zo kan dus niemand bij God over zichzelf opscheppen. Want alles wat we nu zijn, hebben we alleen aan hem te danken. Want alleen door Jezus Christus hebben we nu Gods wijsheid. En alleen dankzij hem zijn we vrijgesproken van schuld en zijn we gered. Alleen door hem horen we nu bij God. Daarom is het waar wat er in de boeken staat. Als iemand zo graag trots wil zijn, laat hij dan trots zijn op de Heer en niet op zichzelf. Nou, tot zover dit gedeelte van Paulus aan de gemeente in Korinthe, zoals we dat lezen in de Bijbel. In vers 17 zegt hij: Christus heeft mij niet gezonden om het evangelie te verkondigen. Christus heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Paulus die zegt hier dus eigenlijk: het gaat niet om mij. Je hoeft niet naar mijn woorden te luisteren. Het is niet hoe ik het zeg. Het is niet hoe mooi ik het kan zeggen. En zoals de Griekse filosofen dat in die tijd graag wilden horen. En hoe ze dat zelf oefenden en deden. Hij zegt: die boodschap die is niet verborgen in hoe het verteld wordt. Het draait juist alles om die boodschap zelf. Vergeet maar wie ik ben. Vergeet maar wat mijn achtergrond is. Vergeet maar hoe ik het zeg. Als je maar hoort wat er gezegd wordt. Het gaat om de gekruisigde Christus die de kracht van God is. En dan komen we bij dat stukje van kracht door zwakheid. En je zou kunnen zeggen: dat is de paradox van het christelijk geloof. Hè? Dat is niet wat de wereld denkt. Kracht zit hem niet in zwakheid. Nee, we moeten zwakheid afleren, zodat we uiteindelijk krachtig worden. Daar moeten we onszelf voor in gaan zetten, zodat het uiteindelijk beter wordt. Nou, wat Paulus hier uitlegt, is dat het daar helemaal niet om gaat. Dat is de wijsheid van de wereld. En die wijsheid van de wereld, zo zegt hij, daar hebben we niets aan. Paulus die legt dat uit aan de hand van het kruis. Hij noemt dat eigenlijk, wat de wereld zegt, de dwaasheid van het kruis. Kracht door zwakheid. En als we dan even naar het kruis gaan, we hebben binnenkort vieren we weer Goede Vrijdag, het lijden en sterven van de Heer Jezus. Vervolgens met Pasen zijn opstanding. En Paulus die gebruikt dat wat daar op Goede Vrijdag gebeurde, wat daar aan het kruis gebeurde, om te laten zien dat kracht inderdaad voortkomt uit zwakheid. Want een ieder die Jezus daar aan het kruis zag lijden, die moet gedacht hebben: die is reddeloos verloren. Dat was een vreselijk beeld. En dat beeld dat zagen ze vaak in de straten en buiten de straten van Jeruzalem. Totaal onmachtig om ook maar iets aan zijn situatie te veranderen. Dat is het beeld wat ze zagen. Er was hoongelach van degene die hem aan het kruis wilde hebben. En wellicht wel een voldaan gevoel bij de soldaten die hem gekruisigd hadden. Hun taak zat erop. En natuurlijk intens verdriet, ongeloof, teleurstelling bij zijn volgelingen, zijn vrienden, zijn familie. De meester, daar aan het kruis. Naar hun idee hing hij daar ook hulpeloos. Het was voorbij. Ze konden niet begrijpen wat daar aan het kruis gebeurde. Maar uiteindelijk was niets minder waar. Hij hing daar niet hulpeloos. Dat is het beeld wat geschetst werd. Die absolute vernedering aan het kruis van Jezus Christus, de Zoon van God, bleek uiteindelijk onze redding. Dat is wat duidelijk wordt. Het kruis maakt duidelijk waarom Jezus zich in die diepste duisternis door God verlaten voelde. Daar droeg hij onze zondelast, die van de gehele wereld. 1 Johannes 1, vers 7 zegt: het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. De Message, een wat andere vertaling, die zegt het zo in 1 Johannes 2, vers 2. Toen Jezus Christus diende als een offer voor onze zonde, loste hij het zondeprobleem voorgoed op. Niet alleen ons zondeprobleem, maar dat van de hele wereld. Nou, toen Jezus dus door zijn offer aan het kruis de prijs voor onze zonde betaald had, riep hij aan dat kruis met luide stem: het is volbracht. En daarmee, met die drie woorden, wordt klip en klaar duidelijk dat hij juist hiervoor naar de aarde was gekomen. Dat was zijn missie. Kracht door zwakheid. Het is volbracht. Ik ben gekomen om mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Dan is de duisternis en na 3 uur duisternis breekt het licht door en met zijn laatste ademstoot bracht Jezus uit: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En deze woorden die maken duidelijk dat Jezus van begin tot het einde, zou je kunnen zeggen, de regie volledig in handen had. Hoe onbegrijpelijk dat ook voor ons is vanuit ons gezichtspunt. Hoe is het mogelijk dat Jezus dit deed? Hoe is het mogelijk dat hij daar aan het kruis deze woorden uitspreekt? In uw handen beveel ik mijn geest. Nou, dat bevelen, dat betekent eigenlijk opdragen of aanbieden. Ik bied mijn geest aan u aan. Ik vertrouw mijn geest aan u toe. Jezus, die weet het. De Vader, die schenkt het leven weer. Nou, Goede Vrijdag komt Pasen, die zondag waarin hij opstaat uit de dood. Na de Godverlatenheid, die duisternis die er was, weet hij: ik ben nog steeds innig verbonden met de Vader. Dat is nooit anders geweest. En die dwaasheid van het kruis is de redding van de wereld. Het evangelie, die boodschap van het kruis maakt duidelijk dat wij niet bij machten zijn om onszelf te redden. We zijn, en dat leert de Bijbel ons, in onze eigen kracht niet in staat tot enig goeds. Punt. Zonder het kruis was de mensheid reddeloos verloren. Alleen Jezus Christus, Gods eigen en enige Zoon, was bij machte ons te redden door mens te worden. Hij die geen zonde kende, is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Zo zegt Paulus dat in 2 Korinthe. Je zou kunnen zeggen: God die legde al het kwade, al het zondige, al het verkeerde van ons op zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, opdat wij het weer goed zouden kunnen hebben met God. God is niet een God van prestaties, maar van een relatie. En dat is wat Jezus volbracht heeft. Een herstelde relatie met de Vader. Nou, dat betekent dus ook, als we dan verder gaan kijken, dat er helemaal geen geestelijke helden zijn. We kunnen het helemaal niet zelf. We moeten het niet zelf willen. Daar moeten we mee stoppen. We moeten ermee stoppen om aan het einde van de dag te denken: heb ik wel voldoende gedaan? Is dit wel geweest tot eer van God? Of is het wel geweest voor wat dan ook? We leven tot eer van hem. Hij heeft het voor ons gedaan. Het is niet wat wij doen. Het is wat hij doet in en door ons heen. En een volgeling van Jezus, die heeft ontdekt dat dat mantra van deze wereld helemaal niet klopt. Het is een leugen dat we het moeten vinden in onze eigen innerlijke kracht. Daar kunnen we het niet in vinden. Dat gaat nooit gebeuren. Paulus legt hier uit dat we onze kracht vinden in overgave. Door het uit te roepen: ik kan het niet. En dan zegt Jezus: toen ik stierf aan dat kruis, riep ik uit: het is volbracht. En dat was voor jou. Dat was voor mij, omdat wij onszelf niet kunnen redden. En wat de omstanders zagen als ultieme zwakheid, is voor een ieder die gelooft de kracht van God tot eeuwig behoud. En zo verkiest God nog steeds dat zwakke, opdat zijn kracht geopenbaard wordt. Het gaat om hem. Ik wil jullie nog heel even meenemen in een paar versen die we net gelezen hebben. En die lees ik even uit de Message, een wat andere vertaling weer. 1 Korinthe 1, vers 26 tot 31. Het is geen hele letterlijke vertaling, maar het is er wel een die we goed begrijpen. Kijk eens goed, vrienden, naar wie jullie waren toen jullie tot dit nieuwe leven werden geroepen. Ik zie maar weinig knappe koppen onder jullie. maar weinig invloedrijke mensen en maar weinig personen van goede kom af. Het is toch duidelijk dat God heel bewust gekozen heeft voor mannen en vrouwen die door de maatschappij over het hoofd worden gezien en worden uitgebuit en misbruikt. Hij koos losers uit om duidelijk te maken hoe leeg het vertoon van die zogenaamde winnaars is. Dat maakt toch overduidelijk dat niemand van jullie er bij God mee wegkomt als hij zijn eigen lof bezingt. Alles wat we hebben, gezond denken, een goed leven, een schone lei en een nieuwe kans, hebben we van God, via Jezus Christus. Juist daarom zeggen we wel eens: als je zo nodig iemands lof wil bezingen, blaas dan de loftrompet voor God. En dan neemt Paulus zichzelf als voorbeeld en hij herinnert de mensen in Korinthe aan zijn eerste ontmoeting met hun. En dan moet je heel even meedenken hoe dat voor Paulus geweest moet zijn als hij daar voor het eerst in die grote stad Korinthe komt. Hij is er nooit eerder geweest. Het is een grote stad. Het is een stad waar ze Jezus Christus nog niet kennen. Een stad waar de afgoden aanbeden worden. Het is een stad waar de Griekse filosofen hun ideeën de straat opbrengen en waar hun ideeën verkocht worden op straat. En hij moet daar gekomen zijn met het idee: waar ga ik beginnen? Hoe ga ik dat doen? Moet je voorstellen dat je daar komt. En hoe dat gevoeld moet hebben. Nou, hij vertelt precies hoe dat voelde voor Paulus. En we denken wel eens: Paulus, dat was een kanjer. Dat was een reus, dat was een geestelijke reus. Die ging naar Korinthe in en dat ging ineens allemaal goed. Maar dat ging niet eens allemaal goed. Luister maar. Hoofdstuk 2. Ik lees weer even verder uit diezelfde The Message. Jullie herinneren je wel, vrienden, dat toen ik de eerste keer bij jullie kwam en jullie vertelden over Gods meesterplan, ik geen indruk op jullie probeerde te maken door middel van mooie woorden en diepgravende filosofische gedachten. Heel bewust hield ik het simpel en eenvoudig. Het ging allereerst om Jezus en om wie hij is. En vervolgens om wie Jezus en wat hij deed. De gekruisigde Jezus. Ik wist niet goed hoe ik het moest aanpakken en voelde me volkomen onbekwaam. Om jullie de waarheid te zeggen, ik was doodsbang. En het kan dus simpelweg niet zo zijn dat jullie of anderen onder de indruk waren van iets van wat ik zei. Toch kwam de boodschap over. Gods geest en Gods kracht zorgden daarvoor. Wat duidelijk maakt dat jullie geloof een reactie is op Gods kracht en niet op een of andere mentale of emotionele truc van mij of iemand anders. Paulus die zegt: toen ik bij jullie kwam was ik doodsbang. Ik wist het allemaal niet zo heel goed. En weet je wat het mooie is, zegt hij? Dat is maar goed ook. Zodat jullie het niet van mij hebben, die boodschap, maar dat het door de kracht van God is dat jullie zijn gaan geloven. Dat is het mooie van het evangelie. Die kracht, die zit hem juist in die zwakheid, ook van ons. En als we de Bijbel lezen, dan zijn het nergens, je zou kunnen zeggen, die geestelijke krachtpatsers die door God uitgenodigd worden om deel te hebben aan de uitvoering van zijn plan. Hij nodigt velen uit. Maar hij kijkt niet naar wie we zijn en naar wat onze afkomst is. Hij vraagt ons om hem te volgen. Maar het resultaat van die bereidheid is wel dat diegenen die uitgenodigd werden en hem gaan volgen geestelijk groeien, omdat ze gezalfd worden met Gods geest om te doen wat hij hen opdroeg. En vervolgens toegerust worden voor die taak. En dat is niet, dat hebben wij dan wel weer eens. Dan ga je een of andere dure cursus volgen met een heel mooi stappenplan erbij om uiteindelijk datgene te doen op een hele goede manier. God heeft niet zo'n soort stappenplan. Maar het is eenvoudigweg door overgave. Heer, hier ben ik. En met hem gaan wandelen. Nou, de Bijbel zou je kunnen zeggen, die grossiert in voorbeelden daarover. Ik wil er heel even meenemen in een paar van die voorbeelden. Even wat uitgebreider naar Mozes kijken. God had Mozes uitgekozen om het volk te bevrijden uit Egypte. Maar eigenlijk begint het nog 40 jaar eerder. Hij heeft die ontmoeting in de woestijn, hè, bij die brandende struik komen we zo op. Maar nog heel veel eerder, eigenlijk wel 80 jaar eerder, begint het bij de ouders van Mozes. Want die ouders van Mozes, die kiezen ervoor om Mozes te verbergen. en hem uiteindelijk in een mandje op de Nijl te plaatsen. En ik denk dat ze ermee een buitengewone moed toonden. En geloof in Gods bescherming. Hun bereidheid eigenlijk om hun zoon op te offeren, om hem te redden, is een geweldig mooi beeld van het opgeven van leven, om het uiteindelijk te behouden. Ze wisten niet wat er van zou komen. Maar God gebruikte die ouders van Mozes. Ik denk niet dat ze geweten hebben wat uiteindelijk met Mozes zou gebeuren. Dat hij uiteindelijk degene zou zijn die het volk Israël zou bevrijden uit Egypte. Maar door die stap te zetten en hem te verbergen en hem daar op de Nijl te plaatsen, gebeurde dat wel. En God die zegende. Dat vind ik geweldig mooi hoe we dat hier zien gebeuren. Nou, vervolgens loopt dat goed af, zou je kunnen zeggen. Mozes die groeit op aan het hof van Farao. Hij wordt onderwezen in de wijsheid van Egypte. Heeft een geweldige positie. Hij lijkt alles mee te hebben om het volk te bevrijden. En dat dacht hij misschien zelf ook wel. Maar uiteindelijk komt hij niet heel veel verder dan een dode Egyptenaar en een heleboel ellende. Hij vlucht naar Midian. En het wordt duidelijk, in zijn eigen kracht is het niet gelukt. Door zijn positie is het niet gelukt. Omdat hij opgegroeid is aan het hof van Farao, betekent dat niet dat hij direct degene is die gaat zorgen dat er bevrijding komt of dat het beter gaat met het volk. Hij gaat naar Midian. En dan heeft hij 40 jaar nodig om erachter te komen dat hij ongeschikt is om iets te betekenen voor het volk. In elk geval ongeschikt in zijn eigen kracht. En dan verschijnt God. Mozes. Mozes. Mozes die antwoordt: zie, hier ben ik. Nou, dat zijn woorden die heel veel betekenis zouden gaan krijgen. Die grote gevolgen zouden hebben. Hij liep niet weg, maar hij luisterde. God vertelt Mozes dat hij het leed van de Israëlieten kent. Dat hij ze gaat redden uit de hand van de Egyptenaren. En ze zal leiden naar een land dat overvloeit van melk en honing. Nou, ik denk dat die woorden Mozes als muziek in de oren geklonken hebben. Dat hij dacht, eindelijk wordt mijn volk bevrijd. Eindelijk worden ze bevrijd uit de slavernij. Het gaat gebeuren. Totdat hij het volgende hoorde. En ik denk dat zijn hart toen een paar slagen oversloeg. Mozes, ik zend jou naar Farao om dat volk te bevrijden. En toen zakte de moed in zijn sandalen die hij uitgetrokken had. Want dan komt hij met excuses. Dan staat hij na te denken, zegt: dit had ik niet verwacht. Als je 80 bent, dan ben je niet klaar voor een nieuwe missie. En al helemaal niet vanuit de situatie waar Mozes uitkwam. En dan zit hij vol met vragen. De eerste is: maar wie ben ik? Ik vat het even kort samen. Dat is uiteindelijk wat hij vroeg. Maar wie ben ik dat ik terug moet gaan naar Egypte om het volk te bevrijden? En het korte antwoord van God is: ik zal met je zijn. Mozes, het gaat niet om jou. Mozes, het is niet belangrijk dat jij daar naartoe gaat. Ik heb jou uitgekozen. Maar vergeet niet dat ik met jou zal zijn. Dat is Gods antwoord. Maar dan is de tweede vraag. Mozes die is daar niet tevreden mee. En die zegt: ja, maar stel nou dat ik terug ga. Zit hij gelijk door te denken. En als ik daar dan kom, en ze vragen: wie heeft jou eigenlijk gezonden? Wie moet ik dan zeggen dat u bent? Eigenlijk is heel kort de vraag van Mozes hier: wie bent u? Wie bent u eigenlijk? En dan zegt God wat we eigenlijk denk ik allemaal wel kennen. Ik ben die ik ben. Yahweh, de eeuwige, de onveranderlijke. De God die was, de God die is, de God die er altijd zal zijn. Nou, dat moet toch genoeg geweest zijn voor Mozes om te weten: als die God, de schepper van hemel en aarde, de God die onveranderlijk is, als die met mij is, dan moet het goed komen. Maar Mozes die denkt nog even verder. En die zegt: ja, maar als ik dan daar naartoe ga, dan zullen ze me niet geloven en niet naar me willen luisteren. Hoe gaan we daar dan mee om? En dan toont God wonderen. Dan moet hij die hand in zijn jas steken en dan wordt hij melaats en dan steekt hij hem er weer in. Dan is hij weer genezen. Dat was natuurlijk ongekend. Dan die staf die op de grond gegooid wordt en een slang wordt. En als hij hem oppakt, dan is het weer een staf. Wonderen die God laat zien en zegt: kijk maar, ik ben die almachtige God. En ik zal ervoor zorgen dat het goed gaat, ook als ze het niet zullen geloven. Dan de volgende, en dan zegt hij: ja, maar wacht nou, ik ben een slechte spreker. Ik spreek onduidelijk en moeizaam. Dat komt toch helemaal niet over als ik naar Farao toe ga. En Gods antwoord is weer heel duidelijk. God die zegt, wie heeft de mens een mond gegeven? Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u moet spreken. Mozes die heeft eigenlijk geen excuus meer nu. Hij weet, het gaat er niet om hoe goed de spreker ik ben. Het gaat er niet om of ik mezelf duidelijk kan verwoorden. Het is God die bij me is. Het is God die mij de woorden in de mond zal geven. En dan zegt hij eigenlijk kort en duidelijk, och Heere, zend maar iemand anders. Ik wil gewoon echt niet gaan. Wie dan ook, hè, zegt hij erbij, wie dan ook. Maakt mij niet uit wie u zendt. Kies maar iemand. Maar ik wil niet. En dan is Gods geduld op en vertelt hij Mozes dat zijn broer Aaron al onderweg is. En dan zegt hij, hij zal voor u tot een mond zijn en u zult voor hem tot een God zijn. God die zegt eigenlijk, dat is hoe het werkt. Ik wil jou de woorden in je mond geven. En weet je, als je het echt super ingewikkeld vindt om daar tegenover Farao te staan, vertel het dan maar door aan Aaron. Dan zegt hij het wel weer tegen Farao. Ik zal het je makkelijk maken. En dan heeft Mozes niks meer er tegen in te brengen en doet hij wat hij gevraagd is om te doen. Dan komen ze bij zijn schoonfamilie en dan krijgt hij het bevel van God om te gaan. En dan zegt God daarbij, en dat vind ik zo mooi, want alle mannen die u naar het leven stonden zijn gestorven. God die begrijpt zijn angst en die stelt hem gerust. Mozes die moet gedacht hebben, ik heb daar die Egyptenaar vermoord en ze wilden mij om een leven brengen. Daarom ben ik gevlucht. Dan kan ik toch niet teruggaan naar Egypte. Hoe gaan we dat oplossen? En God die zegt, weet je, al die mannen die leven niet meer. Je kunt echt teruggaan. Dat is Gods genade. God die kent ons. God die kent onze angsten. God die kent onze vragen. God die kent de dingen die in ons omgaan. Obstakels die we hebben. Dingen die ons tegenhouden. En hij zegt, luister, ik wil met je meegaan. Ik zorg dat het goed gaat. Nou, God die had dan uiteindelijk in Mozes iemand gevonden die het niet meer in eigen kracht kon doen. Als er één ding duidelijk wordt in dit gesprek met God en Mozes, dan is dat het wel. Mozes zou nooit de eer krijgen van de bevrijding van het volk uit de slavernij. Het was niet zijn plan, het was niet zijn wil, het was niet zijn kracht, het was niet zijn wijsheid, het was niet zijn charisma, het was ook niet meer zijn positie aan het hof. Mozes ging alleen omdat God hem opdroeg om te gaan. En leeg van zichzelf kon God hem vullen met zijn kracht. Kon God hem vullen met zijn geest en met zijn zalving. God zelf rustte Mozes toe. En hij sprak met hem, staat er dan veel verder, als tot een vriend. Dat is mooi, hè? Hoe die twee dicht bij elkaar komen. Dat is wat er gebeurt als we Jezus gaan volgen. Dat is wat er gebeurt als we in overgave gaan leven. Dan spreekt hij met ons als tot een vriend. Nou, dat is Mozes. Zomaar heel even. Een paar anderen. Gideon, die versloeg een enorme troepenmacht met 300 strijders. Niemand die het in zijn hoofd durfde halen om te beweren dat er door het machtige leger en de knappe strategie van Gideon de overwinning behaald was. God kreeg alle eer. David, die doodde de reus Goliath met één kleine steen. Gods eer stond op het spel. Het ging niet om David. En Saul, die zei nog, trek mijn harnas aan. En David, die deed dat. En hij zei, hier kan ik echt niet mee uit de voeten. Dat is weer dat aardse denken. Dat is die aardse wijsheid. Dat is die aardse macht. Met het harnas van Saul, hij paste van geen kant en het ging voor geen meter. Hij zegt, ik doe het met een steen, zodat ik niet de eer krijg, maar God de eer krijgt die hem toekomt. Dit moet gebeuren. Esther was koningin geworden, zodat een complot om het volk uit te roeien voorkomen kon worden. Als vrouw in die tijd had zij geen schijn van kans en dat wist ze. Maar God gebruikte de omstandigheden tot zijn eer. Het complot werd verijdeld, het volk bleef leven en degene die het complot bedacht had, werd opgehangen. Esther was daar een belangrijk onderdeel van. Niet omdat zij de juiste was, maar omdat God haar gebruikte. Maria was een jonge vrouw van eenvoudige komaf. Ze werd de moeder van de Heere Jezus. En dan nog één, als Ananias van God te horen krijgt dat hij naar Saulus moet gaan, dan springt hij geen gat in de lucht. Hij kende Saulus als degene die juist naar Damascus was gekomen om de volgelingen van Jezus Christus gevangen te nemen. Eigenlijk zou je plat kunnen zeggen om ze uit te roeien. En Ananias, die een volgeling van Jezus was, die krijgt de opdracht om naar die Saulus toe te gaan. Hij wist nog niet wat er met Saulus, die later Paulus zou worden, was gebeurd. Hij wist nog niet dat hij een ontmoeting had gehad met Jezus onderweg naar Damascus. En dat dat zijn leven radicaal zou veranderen. En Ananias, die ziet er als een berg tegenop om naar Saulus toe te gaan. Daar lezen we over in Handelingen 9. Handelingen 9, vers 13 en 14. Hij krijgt dus de opdracht om naar Saulus toe te gaan. Vers 13 en 14. Dan lezen we Ananias die antwoordde: maar Heer, ik heb van heel veel mensen gehoord dat deze man, uw gelovige in Jeruzalem, veel kwaad heeft gedaan. En nu heeft hij toestemming gekregen om hier alle mensen gevangen te nemen die u aanbidden. En dan moet ik naar hem toe gaan. Hij moet angst in zijn hart gehad hebben om naar Saulus toe te gaan. En dan zegt hij, maar de Heer zegt tegen hem: ga, want ik heb hem uitgekozen. Hij moet aan niet-Joodse volk, aan koning en aan het volk van Israël over mij gaan vertellen. En ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor zijn geloof in mij. Ananias ging naar het huis. Hij legde Saulus de handen op en zei: Saul, broeder, ik ben gestuurd door de Heere Jezus die je hebt gezien toen je hierheen onderweg was. Hij ging. En ik denk dat Ananias degene is geweest die hem ook gedoopt heeft. En dat vind ik zo geweldig mooi. Ananias ging niet omdat hij zo'n machtige man was en er helemaal voor klaar stond om Saulus eens even goed de waarheid te vertellen. Hij ging omdat God het van hem vroeg en omdat God meer voor ogen had dan hij zich voor kon stellen. Nou, tenslotte nog even terug naar die Saulus die we later beter kennen als Paulus. In 2 Korinthe 12 vertelt hij dat hem een doorn in het vlees gegeven is. Een engel van Satan om hem met vuisten te slaan, opdat hij niet in zichzelf zou roemen. En dan lezen we 2 Korinthe 12 vers 8 en 9 wat Paulus daar zelf over zegt. 2 Korinthe 12 vers 8 en 9. 3 keer heb ik aan de Heere gevraagd om mij hiervan te bevrijden. Maar hij zei tegen mij: je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid. Want mijn kracht kan pas helemaal zichtbaar worden als jij zelf zwak bent. Daarom zal ik maar al te graag opscheppen over de dingen waarin ik zwak ben. Want door die dingen is de kracht van Christus in mij te zien. Nou, ik geloof zelf niet dat die doorn in het vlees een handicap was van Paulus. In elk geval niet een lichamelijke handicap. Maar ik denk dat het zijn continue herinnering was aan zijn vervolging van de gemeente van Jezus Christus. De gemeente die hij nu wilde bouwen. De gemeente waar hij zoveel voor leed, was ook de gemeente die hij helemaal aan het begin had vervolgd. Broers en zussen die hij in de gevangenis had gegooid, die wellicht hun leven ervoor hebben gelaten. En Satan die hem daar voortdurend over aanklaagt, zo zegt hij dat zelf. Maar de ware bevrijding voor Paulus ligt in Gods antwoord. Mijn genade is genoeg voor jou, Paulus. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Paulus, ik wil je eraan herinneren dat dit niet aan jou ligt. Maar dat God het door je heen doet. Nou, dat kruis van Christus, dat het ultieme beeld leek van zwakheid, is de kracht van God en de wijsheid van God. Het kruis betekent overgave en overwinning. Jezus oproep aan ons is: neem je kruis op en volg mij. Dan betekent dit voor ons ook overgave en overwinning. En weet je, misschien ben je net als Mozes op de vlucht. Of heb je net zoveel vragen als Mozes had. Misschien ben je wel onzeker, zoals Gideon. Of eigenlijk zo kansloos als Esther. Of zo onbekwaam als de discipelen. Zo jong als Maria? Of draag je net als Paulus pijn mee uit je verleden? En ook dan klinken Gods woorden juist voor jou en mij. Mijn genade is voor jou genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En net als bij Mozes en al die anderen kan God, als wij leeg zijn van onszelf, ons vullen met zijn kracht, zijn geest en zijn zalving. En alleen zo kunnen we en mogen we leven tot eer en glorie van zijn naam. Dan wordt het steeds meer van hem en dan wordt het steeds minder van onszelf. En dat is de kracht van het kruis. Amen. Mag ik nog met jullie danken en bidden? Hemelse Vader, we willen u heel hartelijk bedanken dat we het niet hoeven te zoeken in de dingen van deze wereld. Dat u daarmee afgerekend heeft aan het kruis. Dat u gestorven bent voor onze zonde en dat we door u, Heere Jezus, nieuw leven hebben ontvangen. Die opstanding uit het graf betekent dat de dood voor eeuwig verslagen is. Dank u dat we op die wijze ook u mogen volgen in dat nieuwe leven. Dat we daar niet voor onszelf ons best voor hoeven te doen. Heere, wilt u daarmee afrekenen als we denken dat we dat wel moeten doen? Ik wil u bidden, Heere, dat u ons helpt om het van u te verwachten. Om te zeggen, ik kan het niet. Wilt u het maar door mij heen doen? Wilt u mij maar de kracht geven? Wilt u mij helpen door uw geest die in mij is? Wilt u mij toerusten om die dingen te doen die u van me vraagt? En geen andere dingen, niet meer, niet minder. En dat we in die vrijheid mogen staan. Dat als we het kruis zien, dat we weten dat het geen zwaktebod was, maar dat het uw kracht is om te laten zien aan deze wereld dat u geweldig veel van ons houdt en dat u daar alles voor over gehad heeft. We danken u daarvoor en we willen bidden. Wilt u ons vullen tot eer en glorie van uw naam. Amen.